Dus ik kwam na 15 minuten van de 20 minuten kwam ik binnen. Ik zeg, wat is mijn tijd? Ja, Ronald, kijk op het bord. Kan je niet vinden, rij maar aan. En uiteindelijk had ik een 12e tijd. Maar ja. Hij stapte bij mij achter op de motor om terugrijden naar afspraak. Ik zei, hoezo wist je de tijd niet? Ja, weet je, dat komt, joh. Er stond op kop.
Ja.
Ja, en toen dacht ik ineens, oh, dat is wel mooi. Ja, uiteindelijk snap je ook wel dat de rijders overheen komen. Maar ja, ik had dat nog nooit gehad. Hè? Maar dat zette wel een beetje de toon.
The 15-second board goes up here in anticipation of the start of the biggest sand race in the world. My name's Paul Maiden, thanks for joining us. And somebody got a flying start there, went through the gate, but I'm not sure who that was. And Lars van Berkel has gone through as well, about 10 seconds behind Jeffrey DeWolf with the yellow bib as he splits the two back markers actually on his Husqvarna as he launched over the top of the jump. Again, just not knowing what's the other side.
Hey, welkom bij het tweede deel van de Crosscast aflevering met Lars van Berkel. Heb je het eerste deel nog niet geluisterd? Dat is geen ramp, maar ik raad het je natuurlijk wel aan om eerst even te doen. We gaan nu verder met het tweede deel waar we de vorige keer waren gebleven. Het begin van Lars zijn carrière op de BMX. De oplettende luisteraar zal wellicht opvallen dat er wat meer achtergrondgeluid te herkennen is in dit deel. Het gesprek liep zo uit dat de familie van Berkel honger begon te krijgen en alvast aan het avondeten begon. Hoe dan ook, veel plezier met luisteren.
De meeste mensen die mij kennen ook, die weten ook wel dat ik niet alles serieus neem. Mm-hmm. Ik zie het gewoon alles met een lach en ik probeer overal vrolijk om te zijn. Mm-hmm. En dan probeer ik in die filmpjes ook gewoon mezelf te zijn. Dan net zoals als ik Christophe of Nathan voor de gek hou. Ja, dat doe ik buiten de filmpjes ook. Het is echt niet dat ik iemand anders ben in mijn filmpje. Dus,
Ja, maar de indruk krijg ik ook van jou, dat je eigenlijk altijd wel gewoon dingen doet. Maar je doet het wel gewoon omdat je er blij van wordt. En niet, je zal niet zo snel... Daarom snap ik ook heel goed dat je die eisen op een gegeven moment bij SKS neergelegd hebt. Van jongens, hier word ik gewoon blij van. En misschien dat je ook gewoon eindelijk een keer gevonden had van... Dit is waar ik misschien ook wel echt goed in ben. Want als ik naar je carrière kijk, nou ja, waar je begon... Want dat is nogal grappig. Je bent ooit als BMX'er begonnen.
Ja, dat was eigenlijk alleen maar omdat als papa en mama, ik keek naar als mam toe, maar dat was gewoon dat ik geen crossmotor kreeg. Nee, ik was, als papa heeft vroeger wel, ja, bromfietscross was er vroeger, Glimbra en zo gereden. En mijn oom heeft een beetje Grand Prix gereden, mm-hmm. Maar ik werd dan geboren en de heer hebben ze mij nooit, zeg maar, gezegd van dit is een motor of dit is motocross. Ik zag het een keer op tv. En ik kon papa, mama en motor zeggen op een of andere miraculeuze wijze. En vanaf mijn, wat zal het zijn, vierde of zo, ging ik iedere dag vroeg om een crossmotor. Altijd als ik naar bed ging, mam, krijg ik een motor. Ja, en die moest iedere dag, daar moest ze ook best wel karakter voor hebben. Iedere dag nee zeggen.
Yeah.
Als ze wist ze één keer ja zegt, dan was het klaar. Dus ik moest eerst maar gaan fietscrossen. Ja, en ik was natuurlijk wel zo slim dat ik een beetje kon onderhandelen met zijn pap.
Ja.
Dus we gingen naar de eerste EK toen. En ik was toen al tweede van Nederland volgens mij jaren voor geworden. Toen zei ik tegen zijn pap van... Pap, als ik nou Europees kampioen word, krijg ik dan een crossmotor? Ja, dat is goed. Krijg jij een crossmotor van mij?
Geloofde hij niks van natuurlijk. Of nou ja, tenminste...
Ja, hij zei, dan ben ik er vanaf. Dacht ja. Van, ik heb een deal nou met hem, dan zal hij wel niet worden. Het werd het eerste jaar vierde. Ja, natuurlijk helemaal ziek van. Tweede jaar derde.
Maar het is wel raar, want je was er dus wel heel goed in. Maar het was nooit wat je wilde eigenlijk.
Jawel, kijk, natuurlijk, ik vond dat kei leuk en ik deed er me kei veel plezier. Maar dat was gewoon iedere mens, ja, iedere jongen die crossed,
ja.
Motocross, fietscross is het dichtstbijzijnde.
Iets ja, je ziet
het. Op lijkt.
Voor mij doet Glenn het, hè. Gauthier Paulin is volgens mij ook wereldkampioen geweest.
Dat klopt. En iedereen die nou crossed, en nou is dat met die telefoons was veel minder. Maar vroeger, iedereen die crosste, als het niet een motocross waren, was het fietscrossen.
Ja.
En we hebben ook een crossbaan hier aangelegd in de tuin, toen we hier nog niet verbouwd hadden. En achter de tuin, overal legden we baantjes neer. Maar motocross, dan moest het uiteindelijk gaan worden.
Ja.
Dus, en ik had gewoon heel veel talent voor fietscross. Dus, en ik was gewoon echt gemotiveerd om altijd te winnen. Want ik wist als ik een keer Europees kampioen word, dan krijg ik een motor. En dan ga ik motocrossen. Er was gewoon geen één twijfel in. Dat moest gewoon gebeuren, vroeg of laat. Dus toen werd ik... Ik was vierde, derde, tweede. En toen dacht ik, ja, nou ga ik Europees kampioen worden. Maar wel nog gewoon gefocust of zo. Maar toen reed ik tegen het hek aan. En toen sprong ik van 7 nog weer naar 3. En uiteindelijk werd het derde. Toen werd Torsten Lenting trouwens, die is nou bij Yamaha, zo'n grote man. Die werd Europees kampioen. Dus dat was mijn grote concurrent eigenlijk. En toen was ik echt zo boos, want ik had eigenlijk die dag mijn motor moeten winnen. Daar dacht ik.
Ja, ja, dat was de bedoeling. Ja, daar ging
en toen weet ik nog wel, ik zat janken bij de caravan. En toen zei ik, en over 2 weken word ik wereldkampioen. Krijg ze allemaal eraf. Ja, en toen was ik in Bercy. En het jaar van tevoren was het in Valkenswaard. Langs het Eurosquier was WK. En toen kwalificeerde ik me eigenlijk niet voor de finale.
Is het in Bercy dan ook gewoon in het stadion?
Ja, gewoon, waar ook de Grand Prix was. Of de Supercross was, ja. En toen ging ik erheen en er was een iets korter baantje. Maar ik had helemaal niet zo'n goed gevoel met die start. Want je moet al naar de lichten kijken en dan op een bepaald moment gaan. Maar ik kwam in de finale, want ik won mijn halve finale. En ik weet nog, ik was zo blij dat ik in de finale zat. Dat in één keer heel de druk ervan afviel. Want het jaar van tevoren was het niet gelukt. En dus ik stond er op de startbult. Ik stond eerst naar een andere klasse van tevoren voor ons te kijken. Er werd een Nederlander, Jeffrey Hoogland trouwens, die nou die baan wil rennen. Ja. Die werd denk ik 3 minuten voor mij wereldkampioen. Of ja, dat wist ik nog niet dat ik dat ging worden. Maar dan zat ik te denken, ja, wat is nou, als ik nou 7 word, heb ik volgend jaar nummer 7. Oh, dat is best een mooi nummer. Maar daarom, ik zat helemaal, geen spanning had ik. En toen viel het hek. En toen was ik zo slecht weg, dat ik dacht van, ja, toch niet weer zoals op de EK. En in één keer, daar zie je ook op het filmpje. In één keer kwam er een versnelling in. En ik sprong de tweede bult. Ik was best wel een springer met fietsgas. Ja. En ik sprong. En ik lag in één keer op kop.
Hoppa.
En dat was gewoon in één keer, ja, toen ging er een switch in om. Ik weet nog dat ik in de tweede bocht dacht, ik lig nog steeds op kop.
Hoppa.
En toen over de finish. En ik wist wel als pap en mam ongeveer keek. Ik ga met mijn arm omhoog en ik wist gewoon, yes, ik krijg een motor. Want ik wist ongeveer wat ze zagen. Ik dacht, maar dat weten hun nou ook. Want ik vertelde gewoon aan iedereen, want als ik kampioen word, krijg ik een motor. Ja, als pap en mam niet onderuit konden.
Ja, precies.
En ons pap, die was helemaal door dolle heen dat ik wereldkampioen was. Dus die kwam onder in die catacombe, want je moet daar naar die catacombe, want die had de eerste wedstrijd van boven in het stadion gekeken. Ja. Toen naar beneden gelopen. Ik ben wereldkampioen. Ja, ik krijg een motor. En dat was het eerste wat ik zei. En ook het eerste wat ik tegen ons mam zei. Ja, en iedereen wist dat ik motocrosser vanaf dat moment. Dus dat was wel... En toen heb ik nog 8 weken moeten wachten op dat ik een motor kreeg.
En was het vanaf het moment dat die motor er was, was het ook klaar met fietsen?
Nee, eigenlijk niet. Want ik ben dat jaar ook met Nederlands kampioen geworden. Mm-hmm. Maar ik wist wel, ik ging meteen die maiscrossjes hier rijden en wedstrijdjes in Veghel. Dat was toen de Vudel Cross. Dat was mijn allereerste crosswedstrijd. Er reed maar 5 man mee, maar wel podium, hoor.
Precies.
Maar toen het jaar daarna begon ik bij de MON. Toen was ik 12, denk ik. Dus toen had je nog best veel rijders daar. Toen had je nog een kleine wielen A en B-klasse. Toen begon ik bij de B in Emmen. Toen was het helemaal bevroren. En toen won ik de A, want het was gecombineerd. Dus ja, mocht ik meteen naar de A-klasse toe. En heb ik dat jaar ging ik zaterdags altijd MON rijden en zondags fietscrossen. Toen werd ik nog Nederlands kampioen. En tweede op het EK. Alleen het WK in Brazilië ben ik toen niet ingegaan. Want toen had ik een... ik zag daar niet meer zo zitten.
Mm,
en,
nee, Jan, wel,
en toen zei ik ook na de topcompetitiekampioenschap. Want dat was de Nederlands kampioenschap. De topcompetities. Je had het Nederlands kampioenschap als 1 wedstrijd. En dan had je zeg maar 6 NK's. Zelfs als de nationale of zo moet je denk ik zien. Of Dutch Masters. En dan werd ik ook nog kampioen. En die laatste wedstrijd, toen zei ik tegen ons pap van, dit was mijn laatste fietscrosswedstrijd. Nou, een motocross en gewoon een KNV.
Dat vond hij ervan, ja.
Ja, en toen gingen we meteen hogewielen KNV rijden met, wie reed dat toen? Jeffrey, Bastemeijer, Enstie, Just.
Ja.
Zeg maar, eigenlijk al die mannen die best nog wel Grand Prix hebben gereden.
Ja.
Daar kwam ik toen meteen tussen en toen groeide ik ook best wel snel qua uitslagen.
Het is wel raar eigenlijk, want je bent dus wereldtopper, of bij de jeugd in ieder geval bij BMX. Er lag misschien wel een topsportcarrière voor je.
Ja.
En dan zeg je van...
En het werd Olympisch toen.
Ja.
Dat ook nog.
Oh, dat was toen nog niet natuurlijk.
Nee, het was niet Olympisch, maar ik had wel ook schoonbroeren toen. Of ja, dat waren toen de vriendjes van mijn zus, hè. Die, die zaten in de selectie, zeg maar. Dus die gingen wel naar die Olympische gedachten, zeg maar.
Ja.
Maar we zaten net op zo'n leeftijd dat je eigenlijk moest beginnen met sprinten. En trainingen erbuiten doen. En ik, op een of andere manier, ik had gewoon best wel veel talent voor fietscross. Dus... Mm-hmm.
Een hele belangrijke stap die op dat moment volgde, zeg maar, om die sprinttraining te... Daar werd het ook een hele andere sport van, misschien.
Ja, kijk, en uiteindelijk, ik weet, als ik ergens echt obsessed ben, zeg maar, met een sport, dan doe ik er alles voor.
Ja.
Maar ik weet gewoon, ik had 2 jongens, of ja, 1 maatje, Jasper, die was echt mijn echt maatje. Alleen die zat niet bij mij op school en zijn teammaat, die zat wel bij mij op school, maar die was altijd een beetje iets meer afgunstiger, zeg maar.
Okay.
Maar die deden allebei in dezelfde klasse bij mij fietscross en die woonden ook in Veghel. En toen die gingen sprinten. Dus dat had Jasper aan mij verteld, want die vond dat mooi. Ik zei, oh, daar ga ik wel een keer mee. Gingen we hier op de, bij de McDonald's, bij de Hoge Brug, gingen wij sprinten. En de tweede keer zei ik, dan gaan we weer sprinten. Want ja, ik vond het wel mooi. Ja, maar jij bent onze concurrent, zei die ene jongen, dus dat niet echt mijn vriend was. Ja, dus wij willen niet meer dat je meegaat. Toen zei ik, dan ga ik niet meer mee, maar fiets ik jou wel iedere week nog voorbij. Ja, dat was ik zo, maar dat was een beetje, hoe moet ik te zeggen. Ik zat op zo'n leeftijd dat je wel moest gaan echt extra gaan trainen ervoor. En daar had ik er ook wel voor over. Maar als ze dan zoiets tegen mij zeiden,
ja,
maar dan werd ik extra gemotiveerd. Ja. En dan deed ik het nog niet, maar dan fietste ik er wel voorbij.
Ja, precies. Maar hoe oud was je toen?
12.
En die jongen was denk ik net zo oud, of niet?
Ja, 11, 12.
Ja, jij stond er natuurlijk helemaal anders in dan... Had jij dat kunnen zeggen?
Nee, want ik was echt mijn fietscross gewoon zo van... Ik ging met mijn grootste concurrent, net zoals Torsten, was toen eigenlijk mijn grote concurrent.
Ja.
En dat is nou ook eigenlijk een beetje stiekem concurrent. Hij is Yamaha en ik ben Honda en in de strandrace ook.
Tuurlijk,
maar
ja.
Dat was gewoon, wij zaten tussen de mannetjes gewoon met elkaar te ouwehoeren en te lachen. En we gingen bij elkaar BMX'en, we gingen samen bulten maken.
Ja.
Dat was helemaal geen strijd, alleen die ene jongen wel. Die zag dat als concurrentie. En misschien, ik keek er van de andere kant natuurlijk in, omdat ik won en hij niet. En hij deed er misschien veel meer voor als mij op dat moment. Maar ja, de Olympische gedachte, ja, die had ik niet zo. Ik had meer, ik wou gewoon crossen. En als er op het einde van mijn fietscross zat ik ook... Dan ging ik, als er een afdelingskampioenschap bijvoorbeeld was hier in Veghel. Die crossbaan was, was er nog geen kilometer van ons thuis af.
Mm-hmm.
Dan stuurde ik als pap tussendoor naar huis om de Grand Prix motocross op te nemen. Dat ik s'avonds die wedstrijd kon kijken. Ik ging liever cross kijken op tv als dat ging fietsen. Dus ja,
dat was wel duidelijk.
Ja, dat was gewoon duidelijk. En ons pap en mam hebben tot mijn 11e kunnen rekken, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dat was voor mij gewoon duidelijk. En motocrossen moest ik worden en niks anders.
Ja, precies. Nou ja, en toen kwam je dus in de baan met iemand als Jeffrey Herlings bijvoorbeeld. Die is net zo oud als jij.
Ja, die was hier toen. Ik ging altijd wel die clubwedstrijdje kijken in Boekel.
Ja.
En Jeffrey woonde daar in de buurt. Dus ik wist wel wie hij was en ik kende hem ook wel. Maar ik wist natuurlijk niet dat hij zo goed ging worden in de cross. Maar je wist wel al ongeveer, je had een beetje een graadmeter van als je zoveel seconden dus achter rijdt als hem, dan weet je waar je ongeveer staat bij het NK.
Ja, want die reed toen al internationaal natuurlijk.
Ja, dus die reed toen al EK's, 65 en alles. En ik weet nog, een van de eerste keer dat ik met mijn 85 Honda in Boekel ging rijden op jeugdbaantje, was hij met zijn pitbike aan het rijden. En dat was onze eerste battle. Hij had dan een pitbike en ik een 85 C. Crosste net. Maar dat was onze eerste battle. Ook een van de laatste. Nee, maar... Dat is gewoon als je had een jongen, zeg maar, op de cross, op jouw lokale baan, die gewoon heel goed was.
Yeah.
En daar keek je wel naar op, zeg maar, je wou ongeveer dezelfde snelheid krijgen. En als je dan een NK ging kijken, toen ik nog MON reed, eerste jaar op zaterdag, ging ik zondag, als er een ONK was, ging ik kijken. En dan zat ik gewoon te denken, van, en dan pap te vragen, als we naar huis reden, van, ja, volgend jaar moeten we dan meedoen, hè, pap, want... Ja, daar kijken we nog wel. Dus ben nou nog een fietscrossen. Dat was eigenlijk altijd die dag. Die dacht, als het dan een jaar tegenvalt, dan zal hij wel weer terugkrabbelen en zal hij uiteindelijk gaan fietscrossen. Kijk, dat was
een jarenlange strijd met je ouders om...
Ja, maar die snapte ook, die zag ook wel dat ik gewoon crosser wou worden. En de jaar dat ik combineerde, dat was uiteindelijk ook vrij eigenlijk te veel. Want ja, ik was 12, ik ging heel mijn weekend was sporten. Was zaterdag motocross en zondag fietsen.
Ja,
dat is hele andere sporten. Dus dat was eigenlijk wel, of moet ik zeggen... Cross was iets langer, meer duur. Dat was toen 15 minuten rijden. Maar en fietscross was 1 minuut. Dus dat was wel iedere keer een omschakeling. Maar die stonden er wel achter toen ik zei van nou ga ik motocrossen.
Ja, was uiteindelijk, we gaan niet die hele motocross carrière doorlopen. Maar ik denk dat 2017 uiteindelijk, toen was het laatste jaar MX2. Dat is wel het belangrijkste, maar misschien uiteindelijk ook wel een van je moeilijkste jaren geweest, of niet?
Ja, dat was...
Dus het jaar dat je een paar keer van het team bent geweest, dat ook wel goed materiaal op een gegeven moment kreeg. En...
Ja, dat was eigenlijk echt inderdaad een moeilijk jaar. Want het punt is, het jaar ervoor, met de EK's reed toen eigenlijk, dat was denk ik 2015.
Ja, heb je EK Lommel nog gewonnen volgens mij?
Ja, ik in Lommel. Alleen toen had ik de eerste drie wedstrijden gemist vanwege sleutelbeenbreuk. Ik werd 10 in het EK.
Mm-hmm.
Maar ik had nergens een team dat eigenlijk mij voor het EK wou hebben of voor het WK...
Je reed bij FNH toen, denk ik.
Ja, FNH was dat toen nog, ja. Ja, dat begon als HNHR. Dat was Harry Nolt en Harry Vaas deed toch samen. En het eerste week dat FNH, zeg maar, weer werd. Die zijn halverwege seizoen zijn die uit elkaar gegaan. Toen won ik Lommel. En toen was een beetje spanning in het team. Dus dat team wou mij niet houden. Want die dachten dat ik bij Nolte ging rijden. Allemaal geoude hoer.
Want die gingen een eigen team opstarten ook?
Ja, het Kawasaki team ging gewoon verder. Maar dan zonder Harry Nolte.
Okay.
En toen had ik nog ONK en Mil. Dat was toen de Dutch Masters. Kon ik nog kampioen worden. Maar dat was allemaal moeilijk. En ik kreeg geen trainingsmotor meer mee. Want hun waren er heilig van overtuigd dat ik voor Harry Nolte zou gaan rijden. Maar
ja, ze werd een beetje een spelletje gespeeld waar jij een beetje de dupe van werd. Ja, eigenlijk.
En daar verloor ik door heel veel punten in Os. Omdat ik eigenlijk niet op mijn... Ja, ik reed op mijn trainingsmotor. En Herbertouw toen, die kreeg mijn wedstrijdmotor. Want dat was zeg maar dat was de vriendje van de dochter.
Dat was wel even een paar tandjes verschil.
Was wel... Daar heb ik toen iets van 15 punten denk ik laten liggen. Want ik denk dat ik 3-7 werd of zo. En Gouders won 2 manches, dus die pakte heel veel punten. En na die wedstrijd kreeg ik geen trainingsmotor meer. En toen zei eigenlijk Heikki van den Berg, zei van... ik ga regelen dat jij een goede motor krijgt. Ik regel wel met CLS iets. Dus die heeft toen met CLS iets kunnen regelen. Dat ik fabrieksmotor in Mil kreeg.
Ja.
Ja, en toen ging het eigenlijk zo goed. Dat ik won niet, maar ik was gevallen tweede manche van de laatste. Na 2 of 3 nog toe zelfs. Maar ik werd geen kampioen. Toen ging ik dan... toen was ik echt zoekende wat ik ging doen. En toen ben ik bij SKS gaan rijden. Dat was meer in Nederland. En een paar Grand Prix. Maar dat was toen ook. Ja, ik wil best bij jullie komen rijden. Maar ik wil wel 5 Grand Prix rijden. Ja. In de buurt. Dus dat was dan Teutsenthal. En een paar Sand Grand Prix waren daar. Ik denk Assen.
Lommel waarschijnlijk.
Lommel, Mantova. En nog 1 was het. En toen halverwege... Of op het begin had ik heel veel last van harde armen. En daar sukkelde ik al langer mee. Maar dat was gewoon echt zo erg. Dat ik me heb laten opereren, had ik toen ook een ONK gemist.
En wat laat je dan opereren?
Wil ik?
Als je harde armen hebt, wat kun je dan laten opereren?
Ja, je hebt er een vlies om jouw spier heen zitten.
Ja.
En die spier wordt ieder jaar groter. En hoe ouder dat jij wordt, hoe stugger wordt de vlies, zeg okay. maar. En als die vlies strakker om jouw armen zit, dan komt er nieuw bloed in. Maar dat oude bloed gaat er niet uit. En
want dat is iets wat je eigenlijk bij iedereen wel aan het begin van het seizoen hoort. Maar je hoort het sowieso nog best wel veel. Is dat iets wat ook iedereen laat opereren?
Ja, in het begin van het jaar ben je veel verkrampter meestal. Ja. En ben je een beetje wedstrijdspanning erbij. Maar ik bleef er last van. Nou, op begin, toen ik denk 16 was, had ik het 1 wedstrijd. Mm-hmm. Ja, dan had ik het 3 wedstrijden. En het werd steeds erger. Het jaar ervoor trouwens met de kouwe had ik er ook heel veel last van nog. Tot ik mijn sleutelbeen brak. En toen naar de rand was het... Ik denk misschien omdat ik toen minder spierenmassa had of zo.
Ja, of je rijdt ook zonder druk.
Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik moest, het ging van kwaad naar erger. Mm. En toen heb ik me laten opereren. En om terug te gaan, de vlies die wordt zeg maar strakker. Dus jouw bloed kan niet meer circuleren. En dan snij je zeg maar die vlies open. Je moet eigenlijk zien als je water door een regenpijp ziet gaan. Maar dan snij je hem open en dan is in één keer kant water alle kanten veel makkelijker in. En dan heb je nog wel eens ooit een beetje last ervan. Maar dat is 20% van wat je eerst had.
Ja.
Dus dan heb je gewoon nog controle.
Ja.
En vanaf toen ging het... En ben ik er langs gaan werken. Want ik ging voor sponsoring eigenlijk naar de Bas toe. En ze boden me een baan aan. En na veel twijfelen en druk van ons pap en man ben ik toch gaan werken. Ja, en toen viel er een beetje stress weg. Want misschien dat die droom om echt prof te worden... Die liet ik een beetje los. En... Ja, ik reed gewoon steeds beter. En toen werd ik in Lommel met de Grand Prix. En dat was eigenlijk mijn eerste paar Grand Prix na 2014 die ik weer ging rijden. En toen werd ik 13-8 in Lommel. En 4 de eerste manche in Assen. Achter Bogers en Herlings en Covington. Ja, wie had er nou verwacht? Ik vierde zo ook niemand. En 2 manche 14, dus werd 9e. En toen zei ik, van, ja, 2 keer top 10. En ik rijd maar 4 Grand Prix. Ik moet gewoon meedoen volgend jaar, volledig seizoen. Toen ben ik gaan zoeken en toen kon ik bij Vamo gaan rijden. En bij Diga. En toen heb ik uiteindelijk voor Vamo gekozen omdat er eigenlijk 100 euro op achter stond. Maar moest wel gewoon keiveel geld mee. En die motor liep iedere week kapot. Heb ik wel Argentinië nog mogen invallen voor Ivanov toen. Dat was mijn teammaat, maar die was geblesseerd. Dus dat was wel mooi.
Dat was een HRC dan? Of was...
Nee, dat was Vamo Honda. Dat was echt gewoon een winkel in België. En we dachten eigenlijk...
Oh, maar je zou niet een heel seizoen rijden? Of wat?
Jawel, ik zou het hele seizoen voor...
Maar je viel in?
Nee, ik viel in voor mijn teammaat. Maar die had veel meer betaald. Dan kon je overzees gaan rijden. Ja. Ik zou alleen de Europese gaan rijden. Dus daar viel ik in.
Ja.
En naar de rand begon in Arco di Trento. Was mijn eerste Europese wedstrijd. Maar toen hadden we al... 3 ONK's gehad, waarvan er denk ik 4 manches motor kapot liep. En toen hadden we in Os, liep mijn motor kapot met Dutch Masters. Ja, er was gewoon al heel veel tranen waren bij mij geweest.
Ja, dat snap ik, ja, ja.
Want ik dacht, ja, dit jaar moet gaan gebeuren. En ten eerste, die motor liep al niet. En ten tweede, liep iedere week kapot. Ja, en toen was achter die trend, toen liep je de eerste match weer kapot. En ik wist, die Japaner, die was in Argentinië geblesseerd geraakt, die reed voor HRC. En ik was gewoon die mannen van HRC bijna aan het stalken, van laat mij, mag ik invallen, mag ik invallen. Het was Valk zwaar, mag ik invallen. Toen werd ik zaterdag 11 en zondag had ik een beetje problemen achteraf met mijn bloed. En misschien veel te veel druk opgelegd. En ik werkte er nog langs. Dus dat was eigenlijk allemaal veel te veel. Toen had ik twee wedstrijden mocht ik in Letland. En Valkswaterij reed wel alles in de punten. Maar hun gingen niet verder met mij. Uiteindelijk hadden ze Jet Beaton en Rodriguez nog tussendoor. Maar ja, die werden ook achtste of zo in de wedstrijd. Dus eigenlijk keigoed. Maar dan pakten ze nog iemand anders. Dus ik denk niet dat ze dat jaar zaten te wachten op iemand vast.
Wat was die 2,5 Honda? Was dat, want ik hoorde dat jij er veel problemen mee hebt gehad. Ik weet ook dat Kelvin Vlaanderen ook heel veel problemen mee heeft gehad in de jaren daarna. Is dat zo'n lastige motor dan?
Nee, ja, hij is wel iets minder krachtig als een KTM. Maar ik had gewoon, de Team Vamo was gewoon niet zo goed. Die deed met tuning lukte allemaal niet. En die hadden achterstallige betalingen. Dus de tuner deed misschien niet alles eraan wat hij kon doen. Dus daar stond helemaal los van elkaar. Die Honda van het HRC-team was wel echt een stap vooruit. Reek ook gewoon keigoed mee. Alleen misschien niet zo goed toen het eruit moest komen, zeg maar, tijdens de wedstrijden. En ja, toen stopte het bij HRC en zou ik dus eigenlijk terug gaan naar Vamo, waar die motors allemaal weer niet goed van elkaar. Ja, en met de wetenschap dat je gewoon geld moest betalen ervoor. Toen hadden wij besloten van, ik stopte ermee daar. Daar ging niks worden.
En niet bij Vamo in ieder geval.
Nee, niet bij Vamo. Dus daar stop ik mee. En toen dacht ik, toen wist ik niet wat ik moest gaan doen. Toen weet ik wel dat iemand tegen mij zei van, bel HSF op, want die hebben Vlaanderen was geblesseerd. Ja, dat was al 5 dagen van tevoren gebeurd, maar dat wist ik al niet. Ik denk, ga wel EK's voor iemand rijden of zo, kijk wel.
Ja.
Dat had al heel veel verdriet gekost eigenlijk.
Ja,
en ik had het gewoon losgelaten. En
je kon dat jezelf niet meer aandoen om terug te gaan die kant op. In ieder geval niet.
Ik moest een beetje het loslaten dat ik per se Grand Prix moest rijden. Alleen toen belde HSF. Of dat ik in wou vallen in één keer. Die belde mij op. Want ik zei, ik ga die niet bellen. Want ik heb al een paar jaar in gesprek geweest. Maar er is nooit niks van gekomen. Want ze kiezen iedere keer iemand anders.
Ja.
Toen belde ze zelf. Ja, toen zei ik, dat wil ik wel. Alleen er was één voorwaarde dat ik dan wel fulltime moest gaan crossen.
Okay,
en toen had ik gelukkig... HSF was een klant van de Bas. En die had tegen Casper gezegd van, geef hem maar onbetaald verlof. En dan laat hem terugkomen als het seizoen voorbij is. Mocht ik voor 6 wedstrijden invallen... Die ging eigenlijk steeds beter. Maar dat was al mijn derde team dus.
Ja.
Kijk, en die hadden niet allemaal de tijd... of in ieder geval... om mijn vering toen echt naar mij af te stellen. Want ik reed eigenlijk gewoon met Calvin zijn setup, zeg maar.
Je had niet even tijd om even een middagje ergens te gaan testen.
We gingen wel heel veel trainen en zo. Maar ik reed niet met mijn eigen setup. Want ik was mijn invalrijder. Kijk, en ze hebben wel alles eraan gedaan toen gewoon voor mij. Maar kijk, je kan ook denk ik niet in... tussen wedstrijden in één keer heel die motor voor jezelf gaan veranderen. Want het was sowieso een nieuwe motor voor mij. Een KTM had ik nog nooit op gereden. En het ging eigenlijk steeds beter iedere week. Ja, tot Calvin en Davy terugkwamen. Ja, toen moest ik gewoon ergens anders. Toen hebben hun mij wel ondergebracht bij Diga. Dus dat is ook nog kei netjes. In ruil dat ik wel altijd invalrijder voor hun zou zijn dat jaar. Als er iemand geblesseerd zou raken, zou ik meteen weer in de HSF-kleuren rijden. Bijvoorbeeld in Assen of in Zwitserland. Dus onder die voorwaarden ben ik bij Diga gekomen, zeg maar. En toen ging ik de laatste wedstrijd van de Galvin Cup deed ik mee. Omdat Galvin, Heikie van den Berg was sponsor van mij. Alleen mijn motor liep eerst maar eens kapot. En toen zei Heikie van, rijd de tweede maar eens maar op mijn motor dan. Hou daar al het plastic op gezet. Wildvreemde motor.
Mm-hmm.
En toen pakte ik kopstart en won ik mijn 45 seconden op Van der Mierlo was dat toen. En toen weet ik nog wel, want ik zat al die heel dat jaar een beetje te sukkelen. Ik was misschien wel heel zwaar van 2,5. Of ik reed al 5 jaar 2,5 of zo. En qua postuur pas kijk veel beter om 4,5.
Mm-hmm.
En toen kwam ik de baan af en zei ik tegen als pap tegen mij. Je moet helemaal geen 2,5 tweetak gaan rijden of 2,5 viertak. Want toen was ik ook met mensen aan het praten over 2,5 tweetak te rijden dat jaar erop. Je moet op 4,5, dan komt het goed. Dus dat was eigenlijk, normaal zegt hij heel veel, maar op dat moment zei hij niet veel. Maar wat hij zei, dat was toen wel, dacht ik, dat klopt inderdaad. En toen ben ik bij SKS komen rijden. Maar dus dat 2017 was wel het jaar dat ik besefte van, ik moet me niet meer blind staan op die Grand Prix. Ik ga gewoon in Nederland rijden en af en toe een Grand Prix en ik ga werken en er is meer. En vanaf toen, 2018 was nog een beetje lastig, omdat ik toen fulltime ook werkte. Gewoon echt 45 uur in de week en daarnaast nog trainen. Maar 2019, toen heb ik denk ik wel laten zien dat ik nog wel meer in mijn mars had. Want toen ging ik 32 uur werken, dus kon ik wat meer combineren. Ja, en toen werd ik ook vijfde in het Dutch Masters. En dan echt gewoon mijn Grand Prix man aan de strijd.
Ja,
en
ja.
Punten tijdens de Grand Prix van Lommel. Dus dat was gewoon goed. Ja,
heb je er nu meer plezier in, nu je niet die... Ja, je bent nu natuurlijk dan wel weer profrijder geworden in een strandracen, maar... Sinds die druk eraf is van, ik moet een prof WK-rijder worden. En je hebt ernaast gewerkt. Was dat, werd je daar blijer van? Of was het toch wel iets waarvan je dacht van, ah...
Ja, ik denk dat het werken heeft mij wel geholpen qua dat ik weet dat er iets meer is of zo. Ik weet gewoon, als je van 8 tot 5 iedere dag moet werken, ja, dat is niet 1 dag in de week, dat is gewoon iedere dag, 5 dagen. En dan 2, ja, laat zeggen 48 dagen... of weken in het jaar.
Mm-hmm.
En er is niet van, nou zoek je het even niet, dan gaan we naar huis.
Ja.
Kijk, en dat is heel vaak bij de, ja, ik zal niet zeggen dat het bij de cross is, maar heel veel profs die staan erin van, ja, heb ik het idee dat die niet alles uithalen, omdat die gewoon dat alleen maar kennen. Maar ja, als je een week gaat werken, dan weet je wel wat werken inhoudt, dus dan weet je ook hoe makkelijk je het eigenlijk hebt als prof. Kijk, heb je nog zware dagen dat je helemaal kapot bent. Maar ja, ik denk wel, omdat ik weet waar werken is, dan weet je ook hoe mooi cross is. En dat je dat nog zo lang mogelijk moet blijven doen. Want ja, als dat is, je hebt er een passie voor, je vindt het mooi, waarom zou je dan gaan stoppen? Omdat die baas van dat werk gaat zeggen van, ja, kom eens wat meer werk, jongen. Dat ligt jou ook goed. Ja, dat is niks voor mij. Maar om jouw vraag echt te beantwoorden, ik denk wel dat het mij op een positieve wijze heeft beïnvloed dat ik gewerkt heb langs.
Ja.
En nou doe ik nog af en toe graag gewoon in mijn vrije tijd wat werken. Gewoon omdat dat beter is.
Ja.
Voor mij. Want als ik heel de dag niks heb te doen, dan ga ik te veel nadenken. En dat is niks voor mij. Ik moet eigenlijk gewoon een beetje heel de dag vol hebben.
Ja, toch heeft er denk ik ook in die crosscarrière, jij hoeft niet helemaal af te schrijven, maar ja, je zal niet om de wereldtitels in het MXGP meer gaan vechten. Gaan
ik word eigenlijk nog wel wereldkampioen.
Nou ja, ik zie het graag gebeuren. Nee. We zien het wel. Nee, maar
ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat ik in de strandrace, dat er meer op mijn uithouding aankomt en meer op mijn techniek in het zand, zeg maar.
Ja.
Want kijk, ja, ik moet gewoon eerlijk zijn, wereldkampioen ga ik niet meer worden. Daar zie ik ook wel. En tijdens af en toe een uitschieter in een wildcard zal wel lukken en misschien af en toe op het harde ook, want het is niet dat ik helemaal niet op het harde kan rijden.
Nou ja, volgens mij heb je er vorig jaar ook super veel plezier aan beleefd dat je een focus waard hebt laten zien. Zo'n weekend is gewoon heel vet om een keer...
Ja, dat klopt. En dat was een van de twee wedstrijden eigenlijk, een van de twee grote wedstrijden die ik had gereden, want Leutuket was, ik denk, 7 februari. En een maand later was Valkenswaard. En tussendoor, alle crossbanen waren eigenlijk dicht. Konden nergens rijden bijna. Alles was zeiknat. Ja, en toen ging er eigenlijk met veel minder verwachtingen naartoe. Dus ik had wel gezien in Engeland, als ik volgende week punten pak, dan doe ik het heel goed. Dus het was zeiknat daar in Valkenswaard. Maar ik wist wel dat ik goed aan het rijden was. En toen weet ik nog wel, dat was eigenlijk zette de toon voor heel de weekend. Dat was een vrije training. Ik was gewend. Joël had mij altijd een beetje ingeprent van, als je begint met rijden, dan moet je meteen vanaf de eerste ronde volle gas gaan, want je bent een beetje een diesel, dan moet je erin komen. Dus ik kwam na 15 minuten van de 20 minuten kwam ik binnen. Ik zeg, wat is mijn tijd? Ja, Ronald, kijk op het bord. Kan je niet vinden, rij maar aan. En uiteindelijk had ik 12e tijd, maar hij stapte mij achter op de motor, op het terugrijden naar afspraak. Ik zei, hoezo wist je de tijd niet? Ja, weet je, dat komt, joh. We stond op kop.
Ja.
Ja, en toen dacht ik in één keer, oh, dat is wel mooi. Ja, uiteindelijk snap je ook wel dat de rijders overheen komen. Maar ja, ik had het nog nooit gehad. Hè. Maar dat zette wel een beetje de toon. Dus toen werd ik 20e in de kwalificatie hier. En zondags zat ik 2e man in de strijd met Prado. En heel lang top 10 gereden achteraf. Dus ja, dat was wel mooi. Dus het was ook, die baan was heel zwaar.
Mm-hmm.
En daar kwam ook wel in mijn voordeel, zeg maar. Of niet in mijn nadeel, net hoe je het wil bekijken.
Ja.
Maar dan zie je naderhand wel heel veel Nederlanders die dat toch ook zien. En die dan allemaal zeggen, ja, je moet heel het jaar mee gaan rijden in MXGP. Dat is natuurlijk iets heel anders.
Ja, maar heb je ook niet het idee dat je op bepaalde momenten in je carrière wel hebt aangetoond dat het wel... Dat jij daar wel in ieder geval de mogelijkheden voor had. In ieder geval wel de kwaliteiten voor had gehad. Denk je niet af en toe als je naar de mensen die dan wel een volledig jaar mee rijden, dat je denkt van ja, volgens mij als ik daar rijd, doe ik het beter.
Ja, dat is zeker. Kijk, heel veel rijders, er zijn altijd een stuk of 3-4 rijders die gewoon volle bak geld meebrengen. En kijk, daar vind ik het niet waard. Ik ga niet al mijn geld of het geld van een ander opmaken om maar alleen aan het hek te kunnen staan. Het is niet met de Olympische gedachte van meedoen is belangrijk als winnen. Want ik ben wel gewoon iemand die prestaties wil rijden.
Ja, die Olympische gedachte die had je natuurlijk al wat eerder uitgezwaaid.
Dus ja, ja, bij de fietsclub al, ja. Nee, maar wat ik nog wil zeggen, om mee te doen in de Grand Prix, ja, ik denk als ik bijvoorbeeld Joël eerder had qua begeleiding, terwijl ik 17 was. Ik trainde wel hard, maar ik trainde eigenlijk net iets anders. Nou train ik ooit minder hard misschien op momenten dat ik dacht dat ik harder moest trainen. Ja. En precies andersom, dat ik dacht dat ik rust moest nemen en juist toen nog iets extra's moest doen. Ik denk als ik die begeleiding eerder gehad had, mm-hmm. en rond mijn 18e ook beter materiaal, want wij hadden gewoon, ja, als papa en mama hebben niet de bakken met geld. En we moesten het allemaal zelf financieren. We hadden wel sponsoren, maar niet op de manier zoals we het nou hebben, zeg maar, of dat bepaalde teams of jonge rijders ondersteund worden. Ik werd eigenlijk altijd een beetje, ja, ondergewaardeerd of zo, zou ik zo zeggen.
Maar heeft dat ermee te maken dat je dan toch misschien te laat bent geweest en misschien ook op het verkeerde moment met bijvoorbeeld iemand als Jeff die er heel ver bovenuit stak en waarschijnlijk heel veel mensen achter gingen staan?
Ik denk eigenlijk dat het komt, ik zat net in een jaar, maakte ik de overstap dat ook de 125 EK terugkwam. Kijk, ja. Jeffrey, die zat, daar was nog helemaal geen sprake van 125, want die gingen van de 85 naar 2,5 EK, ja, ja. En die ging met Martens rijden. En Bas de Meijer, die ging volgens mij voor voorwinden, ook een best goed team rijden toen. Alleen ik kwam van 150 af en ging het jaar daarna, iedereen dacht eigenlijk dat ik al een team had, bij Jumbo Nestaan was dat toen. Maar het team stopte eigenlijk, of in ieder geval ging het op een mindere manier doen, want die stapte bij Martens erin. Dus iedereen dacht eigenlijk dat ik het voor elkaar had, maar uiteindelijk kreeg ik twee motoren en onderdelenpakket. Maar dat was veel minder als wanneer je bijvoorbeeld bij een voorwinding ging rijden of zo'n teams die echt losstanden van alles, zeg maar. En toen ging ik via Peter van Laar wel nog de EK 125 erbij doen. Dus het was allemaal, ik ging ene week reed ik Yamaha 125 en daarna Honda. En ja, was gewoon allemaal iets lastiger. Ik had, zeg maar, niet aan een team bijvoorbeeld zoals je nou die jeugdrijders ziet, die gaan van de 85. Als die winnen, hebben ze bijna altijd een goed contract bij de 125. Ja. Dat komt omdat hij weer de overstapklasse naar de MX2 was. En ik zat er precies tussenin. Ja. Dat jaar, iedereen ging eigenlijk nog 2,5 nog steeds rijden. Maar wij nog steeds, ja, dat jaar was het echt de overstap dat je eigenlijk niet zeker wist, wat is nou het beste? Dus ik ging 2,5 rijden, omdat een Honda alleen 2,5 had. Hmm. En aan de rand ging dan 125 erbij rijden. En conditietrainen, dat deed ik eigenlijk zelf. Dus ik denk dat dat de combinatie is. Als ik iets andere begeleiding, zoals fysieke begeleiding had, zoals ik nou had, als ik een SR toen had, maar voor motocross, dan denk ik dat ik veel beter gestuurd was en dat ik motorisch met de starts beter erbij zat en dat ik misschien ook wat meer geloofd had in mijn eigen, want ik had toen een beetje, ik voelde me ooit ondergewaardeerd en thuis hadden wij heel veel struggles, zeg maar, om het budgetair voor elkaar te krijgen. Dus ik wist als we een EK gingen rijden, ja, dat kostte €300 inschrijving. Ja, en met die gedachte stond ik ooit gewoon de kwalificatie te rijden. Ik denk, ja, als ik me nou niet kwalificeer, dan hebben we zoveel geld weggegooid. Ja, want daar start het pas bij, die €300.
Tuurlijk.
En daar hebben we toen uiteindelijk ook wel over gehad. Daar heb ik, dat ik me eigenlijk daar niet zo'n zorgen over moest maken.
Ja, het is natuurlijk wel een ding. Alleen het is niet iets wat als je wil presteren, moet je dat niet in je hoofd hebben als je aan de start staat.
Nee, maar ja, ik ging zelf voor mijn sponsoring rond en ik wist wat er binnenkwam en ik wist wat het kostte.
Ja,
ja. En misschien hebben mijn ouders daar ook iets te veel mij in betrokken, zeg maar, wat het allemaal kostte. En hebben ze uiteindelijk ook gezegd van, ja, daar hebben ze iets meer losgelaten. Maar ik denk wel dat het toen, als mijn ouders een budget hadden, zeg maar, van €80.000 per jaar. En zeiden van, tegen de eerste twee jaar kijken we hoe ver je komt. We kopen je in bij dit team en je hoeft je nergens zorgen over te maken. Dan had ik beter materiaal, dan had ik betere begeleiding. En hoef ik mijn eigen nergens zorgen over te maken. Dan denk ik dat het makkelijker was geweest. Kijk, dan moet je nog zien of dat gelukt was.
Ja, dus maar niet dan iedereen, dat je niet zo hard voor hoeven werken, dat je niet diezelfde mentaliteit gehad. Dus het gaat twee kanten op, waarschijnlijk.
Dus en dan had je meer in het buitenland kunnen gaan rijden en zo'n dingen. Maar ik denk wel dat die overstapperiode, als je dan beter materiaal hebt, dat het wel echt helpt.
Ja.
En ja, ik had dat toen niet in zekere mate, of ja, niet in de mate, zoals een Kai de Wolf in één keer mijn fabrieks 125 Husky aan het hek stond in Valkenswaard.
Ja, precies.
Dus daar is wel een beetje het verschil. Maar verder denk ik wel dat ik er wel altijd uitgehaald heb wat erin zat.
Ja, zeker voor
en
jezelf.
Daarom dat ik dan pas misschien op 26 jaar leeftijd pas zo'n contract eigenlijk aangeboden krijg. En dan is het nog niet dat je daar bakken met geld en overhaald. Maar je kunt wel doen echt op een niveau wat je wil, zeg maar. Je kunt er wel echt volle bak voor gaan. En dan merk ik nou nog steeds dat ik nou nog steeds stappen maak.
Ja, mooi. En wat, maar wat kost het nu om, want we hebben het er heel erg over gehad, hè, met financiën en hoe het dan uiteindelijk uitkomt. Maar wat kost het nou om een jaar op profniveau te rijden?
Ja, dat ligt echt aan welke wedstrijd je eigenlijk rijdt. Maar ik denk als je Grand Prix rijdt en je wil je inkopen in een team met een... Ja, kijk, dat heeft ook nog denk ik te maken met wat voor naam je ongeveer hebt.
Mm-hmm.
Maar ik denk zo'n rijder als Guriev, die dan ja, ooit meedoet. Ik denk dat die 120.000 euro op jaarbasis betalen.
Ja, die heeft vorig jaar met Martens gereden.
Ja, ik denk dat die dat ongeveer betalen. En wil je echt alles zelf regelen en Grand Prix rijden en... Ja, ik heb ooit gehoord dat je per overzeese wedstrijd, dat kost al bijna 10.000 euro.
Ja, dat dus geloof ja, ik wel, ja.
Pak 3 overzeese, dan zit je al in de 30. Ja, ik denk als je goed een jaar Grand Prix wil rijden, dan kost het rond 100.000 euro, denk ik.
Ja, Monticelli die gaat dan nu waarschijnlijk naar Kawasaki toe. Dat, daar is heel veel over te doen, hè. Want ja, ik lees van Paulin en steeds meer mensen die roepen dat. Ik weet ook niet precies of de berichtgeving allemaal klopt, maar... Die wijst altijd aan van ja, als je tegenwoordig bij een fabrieksteam terecht kan, omdat je heel veel geld neerlegt. Maar ja, voor mij gaat dat in de praktijk maar over één persoon. Dat is vorig jaar Monticelli geweest en komend jaar weer. En vorig jaar was het nog standing en dan werd het gas. Ja,
ja, het is moeilijk te zeggen. Net zoals Lieber, die heeft ook Suzuki gereden, standing. Ja. Kijk, en die had... op alle teams waar hij reed stond wel in ieder geval het logo van zijn vader zijn bedrijf.
Ja.
Kijk, hij zal er misschien wel loon krijgen, maar in ruil daarvoor betaalt zijn vader misschien een heel gedeelte van de sponsoring.
Ja, ik vind dus, het ook een verschil of je bedrijven meeneemt of je zelf letterlijk inkoopt. Dat vind ik ook nog wel een verschil.
Ja, maar uiteindelijk is het hetzelfde, want ze kijken als teammanager naar, hey, die rijder, uiteindelijk brengt door het aannemen van die rijder, komt er zoveel meer geld binnen. Kijk, bij Jeffrey is het anders natuurlijk. Kijk, ja, dat komt omdat hij als rijder komt, willen sponsoren daar zijn naam aan houden. En ja, Jeffrey verdient er geld mee.
Bijvoorbeeld iemand als Brian Bogers, die wel het HSF achter zich heeft staan. Ja. Ik zie hem niet als een payrider. Terwijl sommige mensen dat wel... Ik vind dat een beetje een moeilijke discussie. Omdat, ja, kijk, hij heeft natuurlijk... Brian heeft gewoon talent en hij kan gewoon heel goed rijden. Is gewoon een snelle jongen. En hij heeft natuurlijk het geluk dat er bedrijven achter hem staan.
Ja.
Maar ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen dat hij een payrider is, zeg maar.
Nee, dat zeker niet. Dat denk ik niet. Maar kijk, je moet wel zien... Brian die heeft wel bij MX2 op podiums gestaan.
Ja.
En die heeft gewoon teams gereden... die niet alleen maar op het geld uit zijn. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook teams... kijk, met Marchetti, volgens mij, wat ik begreep... moest hij daar wel sponsoren voor zoeken om daar te kunnen rijden. Dus
maar hij had die twee waanzinnig slechte jaren... hele vervelende jaren
ja,
achter de rug.
Ja, maar dan
word
je eigenlijk...
Natuurlijk.
Kijk, dat is anders, denk ik. Dat is gewoon een rijder die gewoon dan op dat moment buiten een top 15 rijder wordt gezien.
Ja, precies.
Dus dan moet hij geld meebrengen. Of in ieder geval een groep sponsoren om hem heen.
Is dat in de praktijk zo, als je buiten de top 15 zit ongeveer?
Ja, het is een beetje per team verschillend. Kijk, je hebt ooit van die opstartteams, die pakken dan hun rijders uit hun team. En die hoeven misschien helemaal niks mee te brengen. Mm-hmm. Maar die hebben dan weer veel minder mogelijkheden.
Ja.
Dat is een beetje, ja, dat is heel lastig.
Heb jij ooit een aanbod gehad om ergens
ja, ik wist
wel
dat
een
ik
heel
het
jaar
bij
Vamo
Honda moest ik gewoon flink geld meebrengen. Maar toen wou ik heel graag zelf rijden. En ja, dan kreeg ik ook wel een Honda-bonus systeem. Als ik dan punten pakte, ja, kreeg ik daar weer geld voor.
Ja.
Maar dan moest ik wel heel hard rijden. Wou ik dat geld allemaal bij elkaar terugrijden.
Ja, zeker met die motor.
Ja, ja nee, maar dat was echt.
Ja, ja.
Dan moest ik maar bewijzen over de finis duwen. Maar... Nee, dat is iets heel moeilijks. Want die vraag ook over Paulin bijvoorbeeld... die dan vindt dat we te weinig verdienen... of dat rijders van een mindere kaliber gratis willen rijden. Ja, het is gewoon... De sport is heel moeilijk. En of ja, moet ik zeggen... die is financieel een beetje in een moeilijke situatie op het moment. Je hebt de toprijders, die verdienen heel veel geld. Mm-hmm. Zoals een Jeffrey, een Geyser. En...
De wereldkampioen.
Ik weet ooit, of ja, dat hebben ze me ooit verteld. Jeffrey die vroeg een ja, best grote som.
Mm-hmm.
Alleen KTM wou hem wel houden. Ja, en natuurlijk is het goed recht. Als hij van een andere merk een dik aanbod krijgt... en hij wil wel bij KTM blijven... maar hij zegt, hey, dat merk bied mij dit. Ik wil bij jullie blijven, maar wel voor deze som. Ja. Snap ik hem helemaal in. En ja. Ik denk dat iedereen die in zijn positie stond...
Ja, je moet altijd kijken wat er te halen valt. En je moet wel zorgen dat je dat... Want dat is natuurlijk ook onderdeel van. Op een gegeven moment, als iemand anders jou een bepaald bedrag waard vindt... Je moet wel zorgen dat je een competitief salaris hebt. Want als hij erachter komt dat iemand als Geyser bijvoorbeeld veel meer geld verdient... Ja. Zou ik me ook niet lekker voelen. Ja, hoewel Geyser natuurlijk wel... Hij is twee keer achter elkaar wereldkampioen geworden, maar het moet wel een beetje in je verhouding zijn.
Ja, maar dat was voor de jaren dan de Geyser kampioen werd. Maar die, want daar is schijnbaar Geyser naar de rand ook nog een beetje boos om geworden, omdat Jeffrey iets aangeboden kreeg bijvoorbeeld.
Ja.
Want toen ging de sprake dat hij naar 100 zou gaan. Maar in ieder geval, kijk, dan kun jij zeggen tegen een KTM van, hey, ik wil komen rijden wel bij jullie, maar ik wil wel dat jullie in ieder geval matchen aan het bedrag waar ik bij een ander merk kan krijgen. Kijk, alleen dat heeft KTM dus toen uiteindelijk gedaan. Kijk, ik weet niet om hoeveel precies hoeveel geld er gaat, weet ik precies niet. Maar daardoor is schijnbaar wel Husky van 3 fabrieksrijders naar 2 fabrieksrijders moeten gaan. Kijk, en dat is, en dan die 2 plekjes. Ja, maar wie vul je die dan op? Met een rijder die 10e kan worden en niks vraagt? Of met een rijder die 8e kan worden en 200.000 euro vraagt? Kijk, daar is dan aan de teams om te beslissen wat ze dan precies moeten doen. En daardoor is het ook in de onderhandeling natuurlijk als rijder ook moeilijk te zeggen. Kijk, een Ben Watson, ik weet niet wat hij nou verdient. Die zal echt wel verdienen, omdat hij voor Wilbur rijdt.
Ja.
Maar ja, als nou Paulin zegt, hey, ik moet 500.000 euro hebben. En Watson doet het bijvoorbeeld voor 100.000 euro. Kijk, ik weet niet wat hij verdient, maar stel hij zo'n 100.000 euro, dat is een...
Ik vermoed dat die verhouding ongeveer wel zou liggen, ja.
Ja, maar er is een gat van 4 ton. Ja. Ja, als jij geen sponsor ervoor
kun je
hebt...
Kun je bijna Glenn Coleman nog van halen, hè?
Ja, ja, ik weet natuurlijk niet wat Glenn verdient, maar... snap je wat ik bedoel? Ja,
precies, ja, zeker.
Kijk, je hebt ooit rijders dat ze zeggen van... Ja, die doet het voor 100.000 euro. Ja, dan zou ik zeggen van, ja, ik zou het voor de helft doen.
Ja.
Kijk, en dat scheelt misschien... Ik zal niet iedere week punten rijden, bij wijze van spreken. Maar dat is wel dat verschil. Kijk, ik weet zeker, Brent van Donnik, die zal niet aan 100.000 euro komen. Maar die wil zijn kans en die zegt, ja, dan doe ik het wel voor minder. Maar als ik goed rij, dan rijd ik dik in de punten. En daar is uiteindelijk voor het team meer waard als een Paulin in het team te hebben. En we moeten niet vergeten, kijk, wij zijn een sport die niet zo groot is als voetbal of als wegrace. En MXG, of ja, Ustream, die probeert er eigenlijk wel een beetje naartoe te gaan, denk ik. Want zoveel overzees. Kijk, vroeger, ik weet mijn oom, die reed Grand Prix... of mensen die ik goed kennen, die reden Grand Prix, die moesten eigenlijk kwalificeren op zaterdag. En dan was kwalificeren... Want ik weet nog dat Glenn Coleman zijn eerste Grand Prix reed in Lierop.
Mm-hmm.
En die moest op zaterdag zijn eigen kwalificeren. En dat was al een hele stunt dat hij zijn eigen kwalificeerde. Ja, want er was iedereen al helemaal door het dolle heen. Dan was de druk er al af.
Hele andere tijden.
En toen had je nog geen, startpremie, kreeg je dan, zeg maar. Mm-hmm. Want dat kreeg je vroeger wel. Dan kreeg je gewoon iets van... Ik denk dat het 1200 Zwitserse frank was. Ik weet niet precies hoeveel het omgerekend is, maar ze zei altijd rond de 700 euro, bij wijze van spreken. Dan kon je wel alweer als privérijder naar de volgende wedstrijd toe gaan. Zorgen dat er nieuwe banden op lagen. En als je nog gas gaf, dan had je nog, ging je bijvoorbeeld met 2000 euro naar huis.
Wat kreeg je nou voor die wedstrijd in Valkenswaard uiteindelijk? Krijg je dan nog geld of niet?
Die heeft gewoon, uiteindelijk heeft het team die betaald. Maar die moest gewoon, ik moet dan 1400 euro betalen om die wedstrijd mee te mogen doen.
Ja.
Kijk, daar ben ik aan mijn sponsoren verplicht, vind ik, om mee te doen. Want hun sponsor mij. Dus dan moet ik bij de grootste wedstrijd in Nederland erbij staan. Maar ik zat de tweede mines in strijd met Prado. Mijn koppeling viel weg, dus uiteindelijk is hij voor mij gefinished. Maar die kwam mij voorbij, omdat ik dacht dat hij op een ronde ging.
Ja,
hij had dan wel een paar weken van tevoren pas weer aan het rijden gegaan. Maar het is wel Prado die...
Met die bovenbeenblessure natuurlijk gehad.
Ja, die is tweevoudig wereldkampioen en die zit... Die rijdt mij voorbij, omdat ik denk, ja, ik kreeg een blauwe vlag. Ik kijk toevallig net op.
Dat dachten zij dus ook waarschijnlijk.
Ja, maar hij was de eerste maar vierde.
Dus
ik laat hem voorbij.
Ja.
En ik zie hem rijden voor mij. En ik denk, die ligt helemaal niet op kop, man. dus ik pak hem weer terug.
Ja.
En dat was wel even een besef dat ik dacht gewoon tijdens het rijden van... Hey, die vent die verdient gewoon zoveel geld.
Ah, die verdient misschien,
die verdient denk ik ook wel meer dan 500.000 of misschien wel tegen 1 miljoen aan. En ik moet morgen bij de bas om 8 uur gewoon mijn druppel voor het machine houden.
Gewoon inklokken.
Ja, dat is zo raak. Kijk, in Nederland rijd ik dik in de punten op een Grand Prix. Maar ik moet de volgende dag gaan werken en ik moet gewoon betalen toen om te crossen.
Mm-hmm.
Kijk, daar kan ik dan uiteindelijk wel sponsoren voor vinden die daarmee willen helpen. Ja. Maar ik moet wel voor financiële support zorgen dat ik kan crossen. En dan zo'n rijder. Kijk, Prado is veel beter dan mij, dat weet ik natuurlijk wel. Maar je zit wel met zo'n rijders, kun je ooit. Je hoort wel bij de beste 30 van de wereld. Ja. Maar je moet wel betalen om daar te mogen rijden. En iedereen die daar komt kijken, die betaalt ook een kaartje. Ja. Kijk, en dat is voor die Maarten Roos bijvoorbeeld ook veel lastig om een Grand Prix te organiseren. Omdat die een flikse geldbedrag moeten betalen aan Ustream. Ja. En Ustream, die laat eigenlijk... Kijk, het probleem is, net zoals zo'n Paulin, die komt er nou voor uit. Maar een Jeffrey, een Guys, die zullen nooit gaan klagen wat het allemaal kost. Want die krijgen toch wel hun geld. En het zal hun alleen maar geld gaan kosten als hun er nou over gaan liggen klagen. Maar net zoals de opvulling naar de 15e plek, dat ik daar bijvoorbeeld mee rijd. Ja, ik moet betalen om die wedstrijd mee te doen. Ja. En eigenlijk kom ik de toeschouwers van maken. Want de Nederlander willen Nederlands publiek willen Nederlanders zien rijden. Mm-hmm. Maar die denken allemaal, ja, Lars wordt hier 14. Die zal wel 2000, 3000 euro mee naar huis nemen. Nee, ik krijg een klop op mijn schouder. Jongen, goed gedaan. We zien je morgen weer op het werk. Ja, eigenlijk slaat dat helemaal nergens op.
Nee,
als je bij het voetballen gaat kijken, ja, de... Let's zeggen, iemand die hier bij FC Den Bosch speelt, dat is misschien op de gerangschikt op de wereld de 400ste man of zo. Maar die verdient veel meer als mijn ouders bij elkaar en jou erbij en de rest. Dat is het
nou, valt dat in eerste divisie nog wel mee, hoor.
Maar ik dacht de FC Den Bosch erbij zat, maar laat zeggen een Vitesse. De 30ste van de wereld bent.
Ja, ja.
En dan zullen we MX2, MX1 bij elkaar doen. Laat zeggen dat ik op die dag de 50ste man was of de 40ste van de wereld.
Ja, ja.
De 40ste voetballer van de wereld, die verdient veel meer.
10 miljoenen.
Ja, precies. Ja. En ja, dus dat heeft ook met de sport te maken. En als je ziet Dakar, ik denk als ik Dakar mee zou gaan doen en ik moet een budget bij elkaar halen, dat ik makkelijker aan hetzelfde bedrag kom als wanneer ik zeg ik ga crossen. Ja. Want Dakar kun je zeggen, hey, ik kom iedere dag tussen 5 en 15 januari... kom ik iedere dag tussen 7 en 8 een minuut met jouw logo op tv. Hmm. Iedere dag, wat er ook gebeurt.
Moet je ook voor betalen, hè?
Ja, moet je ook voor betalen. Ja. Maar je kunt wel zeggen, hey, dat kost mij misschien... want ik dacht dat iets van 1500 euro per keer kostte of voor de hele week. Maar in ruil daarvoor kun je wel zeggen, hey, ik wil van jou 30.000 euro... van de plaatselijke, weet ik veel, autobedrijf of zo. Ja, die zien jou liever iedere dag op Dakar op tv. Al heb je achterstevoren op je motor gezeten.
Ja.
Maar je staat wel met een logo. En als jij een mooi verhaal hebt die dag, kun jij dat logo verkopen. En dat heb je in de cross met die zekerheid heb je niet.
Nee, nou, al denk ik dat de verhalen in de cross wel beter verteld kunnen worden. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is. Maar ja, dat is maar even over Dakar. Want het klinkt alsof je er wel over na hebt gedacht.
Ja, kijk.
Zou een logische stap zijn, hè? Je komt van BMX, je gaat steeds langere wedstrijden rijden. Nou ja, Dakar is 2 weken. Ik denk dat dat een goede vervolgstap is.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, vroeger keek ik Dakar, maar vond ik er niks aan. Vond ik het veel te veel, een beetje een show, zeg maar. Maar ik ben toen een keer, dat was toen ik bij de Bas werkte. Daar hadden wij een klantendag. En toen had Casper of Sjors, een van de twee van die broers, die had een Dakar motor bij.
Hmm.
Met roadbook, ja. En toen zei de rijden een rondje. En eigenlijk vanaf die dag dacht ik, oh, dit is eigenlijk best wel mooi. En kijk, ik heb het idee dat ik wel een rijder ben die een beetje rijdt met verstand en die niet opgeeft. Dus ik denk wel dat er iets zou zijn waar misschien in de toekomst, na mijn strandrace pas, maar alles komt nou samenvallen natuurlijk.
Ja.
Denk ik wel dat er iets voor mij zou kunnen zijn. Maar ja, kijk, ik ga dan niet alles wat ik door de jaren bij elkaar gewerkt heb, ga ik niet in één winter daar weggooien natuurlijk. Maar het is wel, als ooit de kans zich voor zou doen.
Ja.
En ik zou het, want kijk, ik ben wel iemand die uiteindelijk voor prestatie erheen wil gaan. Ik ben niet met dezelfde, kijk, Casper van de Bas, die heeft hem zelf uitgereden. Maar ik ben niet...
Dat kan niet jouw doel op zich zijn.
Ik wil niet op de 65ste plek over de finish komen.
Komen we weer met die Olympische gedachten? Je komt niet om mee te doen.
Nee, dat doen we niet. Nee, kijk, je moet hem eerst... Ze zeggen altijd, you have to finish first you first have to finish first.
Ja, ja, ja.
Kijk, dat weet ik ook wel. Je moet niet als een dolle gaan rijden, maar ik ga er niet mee. Als ik mee zou doen, ga ik niet om 70ste binnen te komen en uit te rijden. Dan wil ik wel een beetje competitief meedoen.
Maar voordat het zover is, wat wil je dan nog bereikt hebben in het crossen?
Ja, ik wil proberen in ieder geval Lutuquette eigenlijk ooit misschien een keer te winnen. En
dat is nou wel een beetje het doel geworden, hè?
Ja, dat is een heel groot iets. En ik zie mijn eigen eerder die wedstrijd heel goed rijden. Of misschien podium of winnen. Dan dat ik daarbij een Grand Prix zou doen. Kijk, daar ben ik heel realistisch in. En ik denk dat iedereen dat weet. En zeker ook de kans hebben erop toe te leggen. Maar zoals ik al zei met Dakar. ja, dat is eigenlijk raar dat we het hier nou over hebben. Want dan had ik jaren geleden zou ik gezegd hebben van, boah, doe ik niet aan mee. Maar toch altijd rond januari, dan zit ik te kijken. En ik, net zoals een Sam Sunderland, ja, die kom ik vaak tegen in Duinkerken en ja, van Beveren. En zo'n rijders, die ken ik gewoon persoonlijk.
Nou, er zijn ook een aantal van die gasten. Volgens mij is Walkner is een MX3-kampioen, ja, ja, een MX3-kampioen. En er zijn er lopende meer rond die ook gewoon uit het crossen komen.
Ja, dat klopt. Dus nou zie je ook dat die overstap makkelijker mogelijk is. Net zoals vroeger dan keken we en dan dacht ik, ja, dan keek je helemaal op naar die mannen. Ja. Maar je wist niet hoe hun op een crossmotor reden. Mm-hmm. Kijk, en dan denk ik, ja, er zal echt wel heel veel werk aan gemoeid gaan om die overstap te kunnen maken. Maar ik sluit ik sluit het niet uit als de kans zich voordoet. Dan denk ik wel dat ik een keer eraan mee wil doen.
En dan zou je gewoon op de motor doen, denk ik wel.
Ja, ja, ik ga niet in een vrachtwagen zitten.
Nou ja, je hebt van die gasten die ook gewoon, is er natuurlijk één, die Peter Hans zelf volgens mij, die heeft hem en op de motor.
Ja, maar die is met de motor begonnen.
Die is met de motor begonnen, ja. Ja. Jurgen van der Goorberg.
Die is verder af aan daar geweest.
Ja, precies.
Nee, maar ik denk wel, kijk, het is niet dat ik zeg van, dan moet ik volgend jaar aan meedoen. Mm-hmm. En misschien verwatert dat ook wel en dan denk ik van, ja, dat ga ik uiteindelijk niet doen. Want kijk, ik weet ook wel dat het nog veel meer geld kost als heel de crossen. Maar ik zal
kun je een jaar voor crossen volgens mij voor 2 weken Dakar?
Ik denk wel nog wel lang. Ik denk bijna 2 jaar van het kan crossen. Maar nee, ik denk als ik de kans ooit een keer voor zou doen. En ik denk dat als het op dat moment mijn hoofd ernaar staat en ik weet van, hey, daar komt de cross en de rest eromheen niet van in gedrang. Mm-hmm. Dan denk ik dat ik er misschien wel, dan sta ik er zeker voor open.
Ja.
Maar dan wel met de gedachte van, ik wil dan niet, ik wil wel beslagen ten ijs komen. Niet op een, sowieso niet op een slechte motor. Want je moet natuurlijk een goede motor hebben omdat je hem uit wil rijden. Maar je moet ook een goede motor hebben omdat je verder voorop wil eindigen.
Gaan we niet Touquet 2017 doen of 2018, wat was het? Maar
dan
gewoon,
dan stop ik wel ergens lang de kak.
gewoon de SR Honda manier, zeg maar.
Wel op de goede manier. Kijk, en dan zijn denk ik, als je dat Bas Dakar team ziet, dat is misschien al een instap. Ja. Maar ja, kijk, dan moet je nog. Ik denk wel dat Nederlandse teams zijn die waardoor je meteen met een goede motor aan de start staat.
Ja, volgens mij hebben er ook van mij heeft er dit jaar ook een Nederlands team gewoon op kop gelegen.
Van Helligers heeft op kop gezet. Maar dat is ook met een toprijder. Kijk, en je moet natuurlijk, als je er mee doet, zou ik wel bij een team willen, zeg maar, die in ieder geval wel al een beetje ervaring bij kan brengen.
Ja.
Dus dat je niet alles zelf uit moet vinden, net zoals ik het eerste jaar bij Le Touquet had. Dan moet je wel gewoon iets hebben wat jou, zeg maar, wel kan in de richting sturen dat het makkelijkste wordt voor jezelf, zeg maar.
Dus de meeste obstakels voor jezelf al wegnemen.
Ja, ja. Dus en dan met Dakar, wat ik zei, je hebt er veel meer media-aandacht en zo. Dus je kunt dat denk ik wel makkelijker sponsoren in het de juiste spotlight zetten, waardoor het voor hun interessanter wordt. Ja. Want daar waren we eigenlijk aan het hebben. Dus dat is met Dutch Masters. Ik weet zeker, een Dutch Masters rijder, die rijdt wel harder als Paul Spierings. Die rijdt maar 3 rondes.
Ja.
Maar die komt niet op tv iedere dag. Nee, en die kan niet zeggen van, deze sponsor heeft gezorgd dat ik dit kan. En dat is met Dakar wel.
Ja,
Dakar dus, kan gewoon iedere dag die paar Nederlanders die er meedoen en die ervoor betaald hebben, die komen op tv.
Nee.
En ik weet dat een paar jaar geleden hadden ze wel alle Dutch Masters op tv in Nederland. Maar, of in ieder toen de ONK's was.
Ja.
En dan filmden ze de teams die natuurlijk geholpen erin hadden. Maar toen zagen wel rijders het. En het eerste jaar, dat is ook wel zoiets. Het eerste jaar dat ik de Red Bull Knockout meedeed, kwam ik op RTL 17.
Veronica was dat volgens mij?
Nee, was RTL 7 toen. Het eerste jaar dat ik meedeed. Hè?
Oh
dus
ja,
dat was 2015.
Okay.
Toen werd ik 4e. En toen zei die organisator eraf, van, rij even naar de uitzending toe, dan kom je in de uitzending.
Ja, ja.
En dan werd ik 2 jaar aan de rand, was ik een keer op Festiland hier in Borkel. Ja, zegt hij, ben jij niet die strandmotorcrosser? Ja, zeggen ze het natuurlijk helemaal verkeerd. Maar daar kennen ze mij wel van.
Ja,
en dat ik een Mainz 4e word in Assen, ja, dat wist niemand. Dus dat is het verschil. Als er tv aangekoppeld is, dan kun je zoveel makkelijker worden, heb je bekendheid, zeg maar, waar je dan iets mee kunt doen. En dat is denk ik waardoor het in de motocross moeilijker is om als subtopper op die positie te komen, dat je er geld aan over kunt houden, of onbetaald, moet zeggen, onbetaald in een team komen.
Ja,
want er zit al een verschil tussen dat je gratis mag crossen bij een team en dat alles voor je betaald wordt. En dan zou je met privé-sponsoren voor je loon kunnen zorgen. Of dat jij gewoon al sommige teams, denk ik, 60.000 euro verwachten van een rijder. Ja. Ja, als je die al in moet leggen en alles eromheen ook nog moet doen. Want ja, je moet ook nog eten en alles. Ja, dan zit je nog steeds aan in een kostenplaatje van 100.000 euro.
Komt
dus
ook al.
De vraag, hoeveel het kost? Ik denk dat het rond de 100.000 euro per jaar kost om te crossen.
Ja, en iedereen die last van Berkel in Dakar wil zien, die mag zich melden volgens mij.
Ik ben eerst nog even strafwezen.
Dat was eventjes mijn vraag over Dakar. Maar we hebben ook nog vragen binnengekregen, omdat jij een oproepje hebt gedaan op Instagram. Dat is misschien ook wel even leuk. En ik kreeg nog een vraag van mijn vorige gast, Mark de Reuver.
Ja.
Die zei van nou, als je Lars spreekt, dan moet je hem eventjes vragen wat hij van het eten vond. Dat ik in Tensveld aan hem gaf. En iets met een geruite broek.
Ja, dat klopt. Nou, dat was in Tensveld, reden bij de ADAC. En Mark was toen begeleider van Lars Griekspoor, maatje van mij. En Mark die vindt koken heel leuk. En toen kwam ik daar binnen.
Oprecht? Of vindt hij koken
echt? Ja, die kan goed koken, zeker. Ja, dus Mark, als je dit hoort, wanneer kan ik komen? Wanneer ga je voor mij koken? Kom ik hier langs.
Mooi.
Nee, maar ik kwam daar binnen en ik was helemaal niet zo van de mode of zo. Dus ik de bovenste broek uit de kast, die trok ik aan. Nou, en ik trok daar een geruite broek uit de kast. Maar ja, ik had helemaal niet gekeken hoe dat eruit zag of zo, of hoe dat stond. Ja, en ik stap die camper binnen en Mark keek me aan. Hé, hey, jongen! Wat doe jij nu met die geruite broek? Maar dat was wel heel... als ik het nou zo vertel, dan dat denken jullie echt wel slaat in erop. Maar iedere keer als ik een korte broek aan heb, of ik reageer iets en hij wil er iets op reageren, dan komt meestal die geruite broek wel terug. Ja, ik ben helemaal plat. Maar hij stond toen te koken en volgens mij was hij iets van paella aan het maken, of in ieder geval iets... Tortillas, of in ieder geval iets was hij aan het maken. Maar het ging helemaal om die geruite broek in ieder geval.
De hele avond alleen maar om die geruite broek.
Ja, daar heb ik de rest van de week nog wel gehoord. met die geruite broek.
Nee, mooi, mooi. Hey, we hebben al heel veel teams besproken. Er was ook een vraag van, als je nou één team zou mogen kiezen, ongeacht de tijdperk of het merk. Als je nou één team, ik denk, de vraag was niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat de vraag vooral was, als je nou één team zou mogen kiezen waar je binnen zou mogen werken, mogen rijden. Welk team zou je dan kiezen?
Dat was de vraag van Johnny Kars volgens mij. En ik denk dat hij bedoelt van welk motocross of supercross of zo'n team ik zou kiezen. Ja, dat is denk ik een hele moeilijke vraag. Ik hoor altijd dat vroeger team Honda in 90er jaren of zo, dat het echt koningsteam was. Maar als ik uit de jaren kan kiezen, denk ik waar ik weet. Ja, dat was wel in de jaren denk ik 2006 of 2004, 2008. Achter zo was Pro Circuit wel echt er bovenuit stak. Zou ik denk ik dat team kiezen in Supercross.
Dat was Kawasaki toen?
Ja, dat was Pro Circuit Kawasaki van Mitch Payton. Dat was toen echt veruit het hoogste team. Ja, en als ik Supercross zou zeggen, dan zou ik nou denk ik Star Racing of zo kiezen.
Ja, die staan
nou trouwens, nou is denk ik Troy Lee Designs. Dat is ook wel echt een
team. Met gas, ja?
Ja, dan ga ik niet op de motor, maar meer om hoe ze eruit zien, zeg maar.
Ja, dus ja. Vet.
En in motocross gewoon SR Honda natuurlijk. Nee, maar het is gewoon moeilijk te zeggen.
Ik denk dat het ook heel anders is dan... Want je hebt natuurlijk niet met al die mensen gewerkt.
Nee.
En dat een heel groot verschil is.
Nee, want net zoals nou rij ik zelf voor een privéteam. En dat voelt meer als een professioneel team. En dan denk je van, de buitenkant ziet daar misschien ooit heel simpel uit. Maar dan denk je van, wow, die hebben dat echt goed voor elkaar. En ik denk dat sommige teams, dat ziet er van de buitenkant zo goed voor elkaar uit. En dan is er van de binnenkant veel minder.
Ja.
Dus ik denk dat het een hele moeilijke vraag is. Maar als je zou zeggen, want ik denk dat die bedoelt van welk team je het dominantste vindt over de jaren heen. Dan is van de periodes die ik weet, is denk ik Pro Circuit eigenlijk altijd de dominantste geweest.
Ja. Dan nog een allerlaatste vraag, vind ik al de belangrijkste. De vraag is, hoeveel bako's zijn er nodig om jou naakt naar je volgende tindermatch te laten rijden?
Op een crossmotor. Ja, dat is van Greg Smets. Nou, ik denk dat Greg ongeveer zoveel bako's zelf drinkt, dat hij dat zelf al ooit gedaan heeft.
Nou, die citeert uit eigen werk waarschijnlijk.
Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat hij gewoon zijn werk langs dan van mij gaat werken. Ja, dat zal denk ik...
Greg Smets is ook iemand die veel in die strandracewereld tegenkomt, hè?
Ja, dat klopt. Die heeft vorig jaar op kop gelegen in Lutteketje.
Ja.
Ik denk dat hij toen die bakens op had. Dat hij onderweg was naar die singlematch of zo. Dat hij onderweg erachter kwam dat de foto toch beter was. Als het echt en dat hij toen maar uit de wedstrijd is gegaan. Nee, ja, dat is natuurlijk een vraag. Maar ik denk dat ik dan voor 33 moet gaan. Want dat is mijn strandrace. Nou.
Ja, waarom ben je eigenlijk naar 33 toe gegaan?
Nou, dat is omdat ik moest...
Vanwege Max Verstappen natuurlijk.
Nee, dat was naar de
die heeft ook Honda.
Nee, ik had... Dat was naar de rand pas ik erachter kwam dat hij ook 33 had. Want hij rijdt gewoon hetzelfde nummer als mij, hè?
Ja, dat is zo. Oké.
Nee, ik moest kiezen een nummer, omdat ik niet officieel... Ik had geen FFM-licentie.
Oké. Okay.
Dus ik stond niet bij de eerste 25... Ik werd niet in het kampioenschap opgenomen vorig jaar. Dus moest ik een nummer kiezen tussen de 25 en 50. Ja, en toen dacht ik... Ik wou 31 of 33. En toen dacht ik, ja, 33 is op zich wel een mooi nummer om te zien. Het is twee keer hetzelfde. Dus ja, toen had ik mijn 33 gekozen.
Maar je rijdt altijd met 107? Ja. Dat is vanwege dat WK toen in Bercy geweest.
Ja, ik kreeg dat nummer op die wedstrijd toegewezen. En toen weet ik nog dat ik tegen ons mam zeg van... Oh, nou, je moet altijd het nummer behouden als je er iets speciaals mee doet. Met de 107, daar zeg ik helemaal niks aan. En toen werd ik er op de dag naar de rand wereldkampioen mee. En toen zei ik eigenlijk... En toen moest ik met een fietscross of motocross naar de rand een nummer kiezen. Toen zei ik, 107, dat is mijn nummer.
Ja.
Want daar ben ik wereldkampioen mee geworden. Dus dan gaan we het ook proberen met een motocross. Dat was het eigenlijk een beetje de vraag.
Oké, ja. En dan tot slot heb ik nog wel de vraag om die leuk is om mee af te sluiten van Dirk Rijpkema. Gaan we jou in 2021 nog in een Nederlandse strandrace zien?
Ja, mijn als dat mij ligt wel natuurlijk. Ik rij eigenlijk altijd in Lemmeren mee, Vlissingen. En dan hebben we ook nog Scheveningen normaal als die er is. Ja, als die mee... Als die is en hij valt niet samen met een Frans kampioenschap, zal ik natuurlijk een Red Bull Knockout meedoen. En die andere doe ik liefst ook mee, Lemmeren en Vlissingen. Maar het zou eigenlijk, want nou zijn eigenlijk losse wedstrijden. Ik zou dan eigenlijk nog bijna denken van als de KNV slim is, of in ieder geval een, of misschien zou je wel iets voor Arno van der Brink om te organiseren. Dan zouden ze eigenlijk een kampioenschap van moeten maken, denk ik. Dat je in ieder geval, als dat, of het zijn twee wedstrijden of het zijn drie wedstrijden, dat je gewoon punten krijgt in een soort Nederlands kampioenschap.
Geeft altijd mooi... iets meer allure, hè? Als het,
Ja, maar als je kijkt bijvoorbeeld bij de Cours sur Sable, want dan noemen ze al geen beachrace kampioenschap, maar Cours sur Sable, want dat is eigenlijk de wedstrijden van het zand. Mm-hmm. Dan zou je ook nog bijna zo'n wedstrijden zoals, ik weet dat ze ooit een endurorit hebben op de Oorschotse Hei, bij de KTM-dag.
Yeah.
Kijk, en ooit in Frankrijk heb je ook banen die op zo'n plekken gehouden worden. Ik weet zeker, als je daar een wedstrijd organiseert, die bijvoorbeeld de start is op het crossbaan in Veldhoven, en je hebt een baan van 15 minuten, of van 10 minuten, die een stuk over de Oorschotse Hei, weet ik zeker dat er gewoon meer als 300-400 rijders mee gaan doen. En dan zou je die ook aan zo'n wedstrijd mee kunnen laten doen. En dan zou je eigenlijk een hele mooie winterperiode kunnen hebben. Want die plekken zijn droog. Iedereen wil toch rijden, want zeker nou met corona.
Ja.
Niemand gaat op stap.
Ja, het is toch 300-400 mensen met corona samenbrengen. Is wel weer lastig.
Maar laat zeggen, normale wereld. Ja. Dan denk ik wel dat het heel mooi zou zijn als er een soort van strandrace kampioenschap in Nederland komt. Want ik denk dat de dealers dat ook mooi vinden als hun rijders daar meedoet. En je hebt dan af en toe de Red Bull Knockout ertussen zitten. En dan op zo'n banen zoals de Oorschotse Hei erbij pakken. Als dat natuurlijk de regel is. Of net zoals je hebt ook heel vaak van die waterplassen. Zoals hier heb je Hemelrijk.
Ja.
Er zijn denk ik ook plekken die lijken een beetje op Lemmer. Dan zou je wel denk ik een strandrace kunnen organiseren. Mocht die plekken mee willen werken eraan. Dus als zo'n wedstrijd of zo'n kampioenschap of die wedstrijd in Nederland wil zijn. Doe ik er zeker aan mee. En ik zou zelfs voorstander van zijn dat ze zo'n wedstrijden niet individueel houden. Maar er zelfs een soort van kampioenschap van zouden maken.
Ja, het zou tof zijn. Ja. Zo, dat was hem dan. De extra lange Crosscast aflevering met Lars van Berkel. Ik hoop dat je als luisteraar er net zo van hebt genoten als ik. Ik weet zeker dat we Lars nog wel vaker gaan horen. Maar voor nu wil ik Lars en zijn familie bedanken voor het warme welkom. En dat ik aan kon schuiven bij het avondeten. Genoten van deze aflevering en wil je meer horen? Zorg dan dat je de Crosscast gaat volgen op onze sociale media kanalen. En dat je je abonneert op deze podcast. Dat kan in al jouw favoriete podcast apps. Reviews achterlaten kan op Apple Podcasts en daarvoor zijn we je natuurlijk eeuwig dankbaar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.